Nieuwsradio. Ask Me Anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag kan je alles vragen over de onrust op de beurzen. Wereldwijd hadden de beurzen deze week te maken met verliezen en beursgangen werden afgeblazen. Ja, dus dan zeggen wij, er is onrust op de beurzen. Heb je vragen hierover, over de sentimenten, de rol van de overheden, de toezichthouders, over de werking van de beurzen? En die vraag, stel hem via Twitter, @BNR, via Facebook. Je kan me mailen, askme@bnr.nl. Je mag ook whatsappen, het nummer vind je op bnr.nl. Of bel 020-468-4x0 en stel je vraag live in de uitzending. Mijn gasten vandaag, onze eigen BNR-nerd Jelle Maasbach, BNR-beurscommentator. En aan de telefoon heb ik Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. Ralf, goedemorgen, fijn dat je er ook bij bent.
Goedemorgen.
Dan wil ik direct gaan naar de eerste tweet die binnen is gekomen. En die komt van Pieter Zuidam en die zegt, ja, Jurgen Rijman, sorry, maar welke onrust? Wat zeg je onrust, Ralf?
Nou ja, er is wel zeker onrust. Als we er even vanuit gaan dat een gemiddeld aandelenrendement zo'n 5,5-6% is. En in een week tijd gaan de Amerikaanse beurzen met 6% omlaag en in Europa met tussen de 4-5%. Dan ben je in een weekje een jaar, gemiddeld jaarwinst kwijt. Dat is wel onrust.
Ja, dat zorgt voor redelijke paniek. De afgelopen dagen zagen we dus die verliezen op de beurzen wereldwijd. Niet alleen in Europa en Amerika, maar kan je me idee geven, Jelle, wat er wereldwijd gebeurt nu?
Ja, het komt meestal in één keer als je het niet ziet aankomen. Dat gebeurde nu ook, maar het was woensdag. En gisteren ging het echt hard. Meer dan 3% dat een indices, dat een beurs naar beneden gaat, is fors. Dat gebeurde. Op een gegeven moment krijg je van die pushberichten. Je noemt me een nerd. Nou, ik heb de pushbediensten van CNBC, de Amerikaanse zakenzender, aanstaan. En die kwam elke keer met een melding. We gaan naar beneden. Ook is het zo gek. En ik denk dat Ralf daar ook zo in staat. Omdat het heel erg goed gaat als we naar Amerika kijken. Die economie staat er gewoon goed voor. En dit waren echt uitslagen. Op een gegeven moment was er een uitslag dat de Nasdaq de slechtste stand in 7 jaar tijd had neergezet. Oef. Dat zie je als er sprake is van een crisis, zal ik maar zeggen. En nu kwam het toch een beetje als een donderslag bij heldere hemel.
Ja, maar de Nasdaq is vanaf 2009 heeft het in een soort house geweest.
Ja, ja, dat dan kan je ook zeggen. Dat een keer tijd wordt dat een keer, ja, dan wordt het ook tijd dat er een keer correctie komt. Ja.
Heb je er verklaringen voor, Ralf, wat er nu aan de hand is?
Nou, er zijn eigenlijk 3 zaken waar de markt zich zorgen om maakt. Allereerst hebben we natuurlijk gewoon de dreiging van een verder escalerende handelsoorlog. En dat is dan vooral tussen Amerika en China. Ten tweede zien we inflatieverwachtingen toenemen. En ook ten derde is het de Fed, de Amerikaanse centrale bank. Die gaf eigenlijk in bewoording de president Powell. Die gaf van de week opeens aan, die zei wat. En dat interpreteerde de markt als dat de Fed misschien nog wel eens wat agressiever de rente zou kunnen gaan verhogen. En toen zat de schrik erin.
En ja, de renteverhoging, dat is dus zeg maar, dat is reden tot paniek op de beurzen.
Dat is reden tot paniek. In principe stijgende rentes is slecht voor obligatieprijzen en ook voor aandelenprijzen. Maar over het algemeen krijgen we stijgende rentes als het economisch goed gaat. En nou ja, als het economisch goed gaat, gaat het goed met bedrijfsomzetten en bedrijfswinsten. En dan kunnen aandelenbeurzen dus wel gewoon stijgen als de rente stijgt. Want dan is die verbeterde winst compenseert meer dan de waardedaling van de renteverhoging. Maar als de rente te snel stijgt, en dat zagen we dus vorige week, toen schoot de lange rente in Amerika van net boven de 3% naar 3,25%. Ja, dan gaat het te snel en dan worden beleggers een beetje onrustig.
Maar beleggers zijn dan ook wel een beetje dommig, zou je kunnen zeggen, toch? Want we weten dat de Fed zijn rente gaat verhogen, we weten dat die handelsoorlog al een tijd speelt. Er werd elke keer niet op gereageerd en nu dan in één keer wel.
Nou, wat je wel zag, eigenlijk in de week, vorige week, zetten we nieuwe recordstanden in Amerika neer. Maar we zagen al een tijdje dat de beurs in Amerika, ondanks die recordstanden, minder gezond was. Dat wil zeggen, divergentie neemt toe. En dat houdt in dat eigenlijk de beurs niet meer heel breed gedragen wordt door alle aandelen in de index. Het bekendste voorbeeld daarvan is de AEX-index. Vlak voor de financiële crisis in 2007-2008. Toen ging de AEX-index omhoog. Maar dat kwam omdat ABN AMRO werd overgenomen en dat was een zwaargewicht in de index. Daar zat een hoge premie op, maar heel veel andere bedrijven in de AEX-index daalden toen al. En dat is geen teken van gezondheid. Maar voor de rest wat je net zei, als we kijken gewoon naar buiten, naar het economisch klimaat, dan gaat het gewoon goed daarmee.
Ja, maar dat was mijn volgende vraag. Wat zeggen de ontwikkelingen op de beurs over de ontwikkeling in de reële economie, Jelle?
Nou, in dit geval niet zoveel. Ik had het er vanochtend nog over. Stel dat er een crisis komt. En dan heel simpel gezegd, dan weten we bijvoorbeeld dat we misschien minder boodschapjes gaan kopen bij
komt
Albert Heijn.
Dus
dat. Nou ja, ik vind het altijd heel moeilijk om te voorspellen, maar het ziet er nu niet naar uit. Wat we wel weten, wat van de week kwam bijvoorbeeld, het Internationaal Monetair Fonds, dat zei de groei wordt wat minder. Mm-hmm. En dan heb je het over 0,2% naar beneden. En dan groeit de economie volgend jaar het jaar erop nog steeds met 3,7%. Nou, daar zouden we een paar jaar geleden ook gewoon voor getekend hebben. Dat ziet er gewoon goed uit. Het kan wel eens een keer iets minder worden, maar ja. Om daar dan zo heel heftig op te reageren. Ik denk niet dat er nu op korte termijn een crisis aan gaat komen. Ja.
Ralf, kan je überhaupt een crisis zien aankomen op de beurs?
Nee, want als we dat allemaal zouden weten, dan zouden wij hier inderdaad ook met z'n allen niet zitten. Ja. Wat wel gewoon is, kijk, ondanks dat het economisch... De beurs is wel een weerspiegeling van de economie. Maar het is niet zo dat als het goed gaat met de economie, dat het automatisch betekent dat het ook goed gaat met de beurs. En wat je in dit geval ziet, is dat, en dat gaat dan om rentes en met name inflatie. Als je bijvoorbeeld kijkt, we kregen vorige week banencijfers op woensdag. En toen schoot opeens de inflatieverwachting in Amerika, schoot bijna naar het hoogste niveau van het jaar. En ondanks dat dat niet slecht is, het gaat goed met de economie. Maar we zien ook dat als inflatie stijgt doordat lonen stijgen, dan gaat het ten koste van winstmarges van bedrijven. En als je dan een aandelenmarkt hebt die al qua waardering al redelijk gewaardeerd is, ja, dan gaat dat wel ten koste van de winstverwachtingen. En dan zijn waarderingen te hoog. En dan moet een beurs wel wat corrigeren. Ondanks dat we in een goed economisch klimaat zitten. Dus dat zijn wel dingen waar beleggers naar kijken.
Ja, ik krijg hier een WhatsApp binnen. En die zegt, onrust wordt veroorzaakt door onzekerheid. De beurzen zijn zo vervlochten met de globalisering dat elke ribbeling in de vever kan leiden tot paniek. Zoals de Brexit, de stille handelsoorlog tussen van Trump en China, onduidelijkheid in Duitsland, etc. Zijn jullie het er hiermee eens?
Ja, het is ook een beetje psychologie. Hè? Het zijn gewoon net mensen, die beleggers, zou je kunnen zeggen. Als er wat gebeurt, dan volgt vaak de rest. Maar dat is eigenlijk al van jaar en dag zo. Dat als er een gekke uitslag is, dat andere mensen denken van, nou ja, als Jurgen zijn pakketten gaat verkopen, bij wijze van spreken, dit is heel erg Jippie Janneke kort door de bocht, dan moet ik misschien ook maar volgen. En ja, als er iets van een soort van paniek uitbreekt, dat wil ik het nog niet noemen, maar als er een soort van lichte angst is, dan gaan andere mensen denken, nou, misschien is er nu wel een angst, laat ik ook maar verkopen. Dat is een beetje de kunst, dat je vaak gewoon moet stil blijven zitten.
Zo'n Warren Buffett bijvoorbeeld. Is dat zo iemand achter wie iedereen aanrent als hij zijn pakketten verkoopt? Dat mensen denken, oeps.
Die ging kopen als er bloed door de straten liep. Nou, dat is nu nog niet echt het geval wat Ralf terecht zegt. De waarderingen zijn nog best wel hoog. Dus je moet nog best wel wat betalen voor je aandelen. Maar die heeft in de crisis volgens mij wel wat leuks bijgekocht.
Toch, ja. Ja, want je hebt die vaak gehoorde spreuk op de beurs. Buy the dips. Moeten we nu massaal inkopen, Ralf?
Nou ja, in principe. Wij blijven nog steeds, dus we zijn allemaal enthousiast over aandelen. Dus ja. Dus je kan voorzichtig wat bijkopen. Aan de andere kant moeten we ook zo eerlijk zijn. Maar dan zitten we heel erg korte termijn. Dit soort forse dalingen, dat is niet zoiets dat het 2 dagen duurt en dat dan de zon weer gaat schijnen. Dus we zien dat de onrust, de risicopremies in de markt geslopen. En ja, dat kan ook begin volgende week nog wel even aanhouden. Dus het belangrijkste is wel dat je inderdaad niet lange termijn beleggen. Ja, het klinkt allemaal heel saai, maar ja, je moet op je handen blijven zitten. Want in dit soort markten verkopen, dat gaat op de lange termijn, doet vaak pijn.
Ja. Ik ga even naar meneer Akkers. Meneer Akkers, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Jullie, ik heb 2 vragen aan die meneer die aan die telefoon is. Ik ben even zijn naam kwijt.
Ja, dat is Ralf Wessels van ABN.
Ja, Rolf, sorry. Ja. Ik heb aan meneer Rolf 2 vragen. De beurs, heeft dat nou met Amerika te maken? Ja of nee? Als die Trump, die heeft de ruzie met China nu. Heeft daarmee te maken, de beurs? En mijn 2e vraag is, als de huizenmarkt omhoog gaan en de rentes lager, dan hebben we geen crisis. Dat is mijn mening.
Dat is uw mening. Oké, dus je hebt de mening en de vraag. De eerste vraag had je al gedeeltelijk beantwoord, maar laten we iets verder op ingaan. De handelsoorlog, of tenminste de dreigende handelsoorlog tussen Amerika en China. Je noemde het al even als een van de redenen. Kan je daar iets verder over uitweiden, Ralf?
Ja, nou, in principe, ik denk dat er meer speelt dan alleen een handelsoorlog. Want een handelsoorlog gaat gewoon om exporteren en importeren. Mm-hmm. En daar zou redelijkerwijs, zou China en de Verenigde Staten zouden daaruit moeten kunnen komen. Het bezwaar van Trump is dat China te veel exporteert naar Amerika en Amerika exporteert niet zoveel naar China. Hij legt de schuld volledig daar bij China, terwijl je natuurlijk ook kan zeggen, ja, Amerikanen zouden wat minder moeten consumeren en wat meer wat moeten sparen, waardoor dat handelstekort wat terugloopt. Maar goed, even afgezien daarvan, dat zou kunnen worden opgelost. Echter, wat er ook meespeelt, is dat China heeft een plan dat heet Made in China 2025. Waarin China eigenlijk als doel heeft een wereldmacht te worden. Zijn economie naar grotere hoogtes te brengen. Daarbij wil het zeg maar voorop lopen in nieuwe technologieën als artificial intelligence, nieuwe betalingssystemen en bijvoorbeeld elektrisch rijden. Daarvoor hebben ze heel veel kennis nodig. En die heb je niet zomaar. Dus wat China onder andere doet, die wordt beschuldigd van het stelen van intellectueel kapitaal. En dat is dus zeg maar slimme oplossingen. En dat kopiëren ze dan goedkoop na. Daarnaast is China tot de Wereldhandelsorganisatie toegetreden in 2001. En eigenlijk was de verwachting dat China zijn economie open zou stellen voor de rest van de wereld. En dat het ook een democratischer proces zou krijgen. Nou, dat is allemaal niet gebeurd. En eigenlijk bekritiseert Trump ook dat China daarmee moet stoppen. Maar dat is iets wat veel minder makkelijk is op te lossen op de lange termijn. En waar China veel minder schappelijk zal zijn om daaraan toe te geven dan bij wijze van spreken dat de handelstekort of overschot wat aan te passen.
Ja. Nee, duidelijk. We gaan er zo verder over praten. En dan komen we ook bij de vraag. Shortsellers binnen garen bij een negatief sentiment op de beurs. Maar hoe zit het nou precies? Heb je vraag? Bel ons even. 020-468-4x0. 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het over de onrust op de beurs en de vragen stromen binnen. Dus jij mag ook jouw vragen stellen via Twitter, @BNR, via Facebook. Of je kan me even bellen, 020-468-4x0. Bij mij Jelle Maasbach, onze eigen BNR-beurscommentator. En Adelijn Hebberolf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. Heren, voordat we verder gaan, even de feiten of fabelen. Ik zeg gewoon, ik geef een stelling, je weet hoe het werkt, Jelle. Ralf kent het ook volgens mij. Gewoon feiten of fabels zeggen, eventuele toelichting komt erna. Begin bij de eerste. Beleggen op de beurs, dat is net gokken in het casino. Feiten of fabels? Fabel, Ralf.
Fabel.
Ja, dat heb ik toch altijd verkeerd gezien. Dan gaan we naar de volgende. Beleggers geven niet om bedrijven, maar om hun eigen portemonnee. Feit of fabel? Jelle?
Bedrijven geven niet om hun...
Beleggers geven niet om bedrijven, maar om hun eigen portemonnee. Feit of fabel?
Feit.
Ralf?
Fabel.
Dat is heel erg politiek correct beantwoord, maar je gaat het straks toelichten. En dan gaan we naar de laatste. Beleggers zijn eigenlijk enorm paranoïde mensen. Feit of fabel?
Fabel.
Ralf?
Ja, fabel.
Ja, het zijn jouw klanten natuurlijk.
ik ben het zelf ook, dus ja. Ik weet niet of ik mezelf paranoïde moet noemen.
Nee, maar waarom leeft het idee bij de mensen dan dat beleggers vooral om een eigen portemonnee geven en niet om bedrijven? Want dat zie je toch heel vaak. Dit is ook een van de redenen waarom we zeggen dat we een crisis hebben gehad een tijd geleden. Is dat uiteindelijk de aandeelhouders die willen gewoon rendement zien. Het is weer iets minder.
Het is natuurlijk gevaarlijker van deze stellingen dat het heel zwart-wit is. Maar als ik ga beleggen, dan doe ik dat niet omdat ik me zo begaand voel met het milieu of met de buurman of met mijn kinderen, weet ik veel. Dan gaat het gewoon om geld verdienen. Om een goed rendement te maken, een aanvulling op je pensioen, vul het maar in. Maar dan gaat het toch gewoon om geld verdienen?
Ja. Maar jij zei
wil ik even nuanceren. Natuurlijk is de voornaamste reden dat je belegt is om aan vermogensopbouw te doen. Maar je ziet met nieuwe stromingen als ook van duurzaam beleggen. En je ziet ook met zeg maar de VN is met Sustainable Development Goals. Dus zeg maar duurzame oplossingen. Dat gaat dan over dat meerdere stakeholders, dus ook personeel, de samenleving, de omgeving, het milieu en zo, dat daar meer rekening mee wordt gehouden bij bedrijven. Dus je ziet daar wel veel meer druk op komen, dat we niet alleen naar een model gaan dat bedrijven alleen maar aan winstmaximalisatie moeten doen, maar gewoon een maatschappelijke rol hebben.
Ja, maar at the end of the day, als ik zeg maar 10.000 euro op de beurs, dan wil ik toch gewoon rendement daarop. Kan mij schelen welk bedrijf het is.
Ja, maar je ziet, dat klopt wel. Ja. En dat spreek ik ook niet tegen. Maar je ziet wel steeds meer mensen die er ook voor kiezen. Nou, dat rendement vind ik belangrijk. Maar ik vind ook dat daarnaast naar de samenleving en het milieu moet worden gekeken. En dat is dus dat het gaat mij niet alleen om het rendement.
Oké. En de laatste, beleggers zijn enorm paranoïde. Het is een stelling hier. Jullie hebben allebei stellig dat ontkend. Maar dat is toch ook het idee dat we vaak hier van buy, sell als het even fout gaat.
Nee, wat ik in het begin aangaf, net voor de reclame, is het wel van op een gegeven moment als je mensen ziet verkopen, mensen ziet kopen, inderdaad, dit voorbeeld, dan ga je erachteraan. Maar paranoïde, dat zou zo.
Dat is te scherp gesteld. Dat is te scherp gesteld.
Maar dat is wel leuk met die stelling. Je moet altijd scherp.
Het heeft er ook een beetje maken, omdat natuurlijk, kijk naar dit programma. De media die wil ook kranten verkopen, websites en radioprogramma's vullen. En dan is het interessant als beurzen crashen. Maar ja, in de essentie is beleggen super saai. Als je een lange horizon hebt voor je pensioen of zo, dus 15 jaar of meer. Ja, koop aandelen of obligaties. Kijk er niet naar en stop af en toe geld erbij. En kijk 20 jaar weer. Ja, dan is er in die 20 jaar bij wijze van spreken echt wel af en toe een hele zware crisis geweest. Maar ja, tot nu toe laat de historie zien dat rendement op de beurs hoger zijn dan spaarrentes. En dat je daarmee meer vermogen opbouwt.
En van waar komt het idee dat het net gokken is in het casino?
Ja, omdat het niet te voorspellen valt. En het klopt inderdaad dat ik van vandaag niet kan zeggen of morgen de beurs naar beneden of naar boven gaat. Maar over het algemeen kan je wel zeggen van, oké, met de informatie die we hebben, hoe het met de economie ervoor staat, is de verwachting dat over een langere termijn dit zal gaan renderen.
Ja, okay.
Of dat je de waarde van een bedrijf, van een aandeel kan bepalen op bijvoorbeeld de kwartaalcijfers of andere factoren. Maar je hebt er wel een soort van invloed op. Anders dan dat je in het casino een balletje laat
rollen. Martijn, goedemorgen. Martijn? Martijn is weg.
Ik ben Michael.
Oh, sorry. Ja, er stond Martijn hier. Waarschijnlijk heeft mijn telefonist hele dikke vingers vandaag. Hij is gisteren naar de televisiergala geweest en is nog een beetje dronken. Ja, Martijn. Michael, zeg het maar.
Ja, Martijn, luister. Is het niet zo dat al die rumuur en de chaos op de beurs goed uitkomt voor de handelaren? Want als de beurs goed loopt, de economie loopt goed, er is geen beweging, dan valt er toch niks te verdienen. Is het ook niet zo dat het is altijd in de geschiedenis zo geweest dat wanneer de beurzen dalen, dat ze even later weer omhoog gaan. Er is geen enkele tijd in de geschiedenis dat het omlaag ging en niet weer omhoog. Zelfs niet tijdens de grote depressies. Dus het is het niet gewoon een spel die op niveau wordt gespeeld met het geld van de.
Ja, dat vind ik een mooie vraag. Worden we eigenlijk niet gewoon vernacheld door al die grote beurshandelaren die maar even denken, er moet wat spanning zijn, anders kan ik geen geld verdienen.
Dat willen we denken. Ja, is dat niet zo. Maar waar ik wel heel blij mee ben, is dat deze meneer duidelijk maakt dat inderdaad op de lange termijn aandelen altijd naar boven gaan. En dat het dus verstandig is om te beleggen. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo, welke tijdshorizon je neemt. Want als we kijken naar de oorlogsjaren of de jaren 30 voor van de vorige eeuw, dan hebben we echt wel jaren gehad dat het per saldo naar beneden ging. En wat betreft die handelaren, dat is iets te kort door de bocht. Handelaren en market makers, die maken de markt. Dus die nemen een zeker risico. Dus als je koopt en verkoopt, dan zit er een heel klein verschil tussen de prijs. Dat is hun winst. Maar zij nemen ook wel daar dan enigszins positie in. Dus je betaalt hun ervoor, maar je betaalt hun ook als de koersen stijgen. Alleen het is wel zo dat als de koersen dalen, dan wordt die premie van hun iets hoger. Maar dat is ook terecht, want ze lopen meer risico. Dat is natuurlijk wel gewoon met beleggen. En dat moeten mensen nooit vergeten. Hoe mooier de rendementen lijken, hoe hoger het risico dat je loopt. En dat gaat goed in goede tijden, maar dat kan heel pijnlijk zijn in slechte tijden.
Vind ik een heel mooi advies. Wat heb je hier een vraag die ik eigenlijk ook al heel lang wilde stellen. Hallo Jurgen, kan iemand me uitleggen waar het geld blijft als beurskoersen dalen? Het geld verdampt toch niet? Of is mijn gevoel toch wel dat het geld er nooit echt is, maar dat er maar gespeculeerd wordt met fake geld? En is het zo dat in paniek iedereen zijn aandelen gaat verzilveren en het geld dus er helemaal niet is ook?
Nee, het heeft met vraag en aanbod te maken. Dus wat wil jij uiteindelijk gaan betalen voor mijn aandeel Galapagos of Randstad? En wat voor prijskaartje hangt er aan? Maar ik betrap me er wel op, moet ik wel eerlijk zeggen. Het klinkt natuurlijk, en dan komen we bij het punt van Ralf aan, van de media. Ik heb het vaak over de beurswaardes weggevaagd, verdampt. Dat bekt wel lekker, maar het is niet in één keer dat iemand op een knop drukt en dat al dat geld weg is. Het heeft natuurlijk ook met het virtuele gebeuren te maken. Of met het, niet met het.
Ik ben niet wijzer geworden van je antwoord. Sorry, nog een keer. Ralf, doe jij je best even.
Nou, het klopt. Geld verdampt niet. Maar er zijn wel gewoon verliezen. En niemand draagt die verliezen. Dus je praat over winsten of verliezen. Mm-hmm. En daarom is het ook wel grappig. Mensen kijken heel vaak naar een aandeel. Of ze dat moeten kopen of verkopen. Of er bepaalde opinie over is. Maar je moet nooit vergeten. En dat is bij elke transactie op de beurs. Als jij iets koopt of verkoopt, zit er aan de andere kant iemand die precies de tegenovergestelde visie heeft dan jij. Dus vanuit die optiek is er ook nooit een waarheid. Maar als dus een koers daalt, dan is het gewoon tegen een lagere prijs. Dan verdampt dat niet, maar dan is de verkopende partij, die heeft waarschijnlijk gewoon een verlies op zijn boeken.
Oké, dus het is, kan ik het zo zeggen, als ik een auto koop voor 1000 euro, om maar wat te noemen. En ik heb een auto die iedereen wil hebben in de buurt. En het wordt mijn 12.000 geboden op een gegeven moment. Is mijn auto dus 12.000 euro waard. Maar op een gegeven moment komen mensen erachter, nou die rijden, maar als die auto één keer door de wasstraat gaat, ben je het weer kwijt. En is mijn auto 8.000 euro waard. Die 4.000 is gewoon niet verdampt. Gewoon de waarde is gewoon veranderd van mijn auto.
Dus of je maakt 2000 euro winst, of je maakt 2000 euro verlies.
Dat is de waarde die je eraan geeft,
ja. Ja, oké, cool. Zie je? Nee, als je... Ik kan het wel begrijpen als ik mijn best doe, hoor. Daar gaat het nu om. Henk, goedemorgen.
Hallo.
Hi Henk.
Hi, Jurgen. Leuk je te spreken.
Dank je wel.
ik heb wat goud en ik heb een beetje behoefte aan cash.
Breng het voor me zwaar.
Als je beurs te dalen, dan gaat de goudprijs misschien stijgen. Heb ik daar gelijk in? En als het zo is, wanneer moet ik dan verkopen?
Ja, Ralf, welke strategie zou Henk moeten gebruiken met zijn potje goud?
Ja, goud, het blijft interessant. Over het algemeen is goud een beleggingscategorie waar mensen in vluchten als er paniek uitbreekt. Dat blijkt nu wel mee te vallen, maar dat heeft vooral... het wordt misschien niet te technisch, maar dat heeft met China te maken. Omdat de Chinese munt ook onder druk zat en daardoor doet de goudprijs het heel slecht. Mm-hmm. Zelf is goud... is een beetje een rare beleggingscategorie, want het levert geen rendement op, behalve zeg maar als iemand bereid is een hogere prijs te betalen. Dus, maar er zit geen dividend op of iets dergelijks. Ik denk op de lange termijn dat je beter kan beleggen in aandelen of obligaties dan puur en alleen je geld in goud te stoppen.
Ja, maar Henk, even het goud nu. Wat moet hij doen? Nu verkopen of moet hij nog even wachten?
Geef hier geen verkoop- en verkoopadvies op goud. Ik ben geen goud-expert, maar ik geloof dat onze goud-expert van de bank... die verwacht dat de goudprijs nog wat onder druk blijft staan.
Van de week gebeurde nog iets geks. Want normaal gaan beleggers vluchten ze dan in goud, zoals ze dat zeggen. Of in valuta. Maar je zag dat ze in crypto's... was er ook weer een toename. Dat wil ik wel adviseren. Dat zou ik sowieso nooit doen. Dat je in de bitcoins gaat of in de Ethereum. Maar dat was ook wel grappig dat je daar zag dat mensen daar naartoe gingen.
Okay, we gaan er zo verder over praten. Ik heb Timo hangen. Timo, sorry. Ik hoop dat je nog even kan wachten om je vraag te stellen. Want ik moet even naar weer verkeerde nieuws. Hebben jij nog vragen over onze beurs? Of over de beurs, de wereldbeurs, de wereldmarkt? Laat het ons weten via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag WhatsAppen. Het nummer staat op bnr.nl. Of bel even 020-468-4x0 en stel je vraag live in de uitzending. Ik ga even Dave groeten, maar die komt de studio binnengelopen. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. U hoorde het net, de AEX zit een kwart in de plus. Een kwart procent in de plus. Ja. Dus ja, de paniek over bij de beurzen is weg. Maar we gaan toch nog even erover doorpraten. Want wereldwijd hadden de beurzen deze week te maken met verliezen en beursgangen werden afgeblazen. Er was dus onrust op de beurzen. Nou, heb je de vragen over de sentimenten, de rol van de overheden en de toegangshouders? Laat het ons even weten. Hoe werkt die beurs precies? Dat is ook misschien een vraag die je wilt stellen. Nou, laat het ons weten via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl, of je kan WhatsAppen. Dat nummer vind je op bnr.nl. Maar het leukste is gewoon even bellen. 020-468-4x0. Maar dan stel je vraag live in de uitzending. Mijn gasten Jelle Maasbach, onze eigen BNR-beurscommentator, en Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij de ABN AMRO. Heren, we hebben heel veel vragen die via WhatsApp binnenstromen. Ik heb heel veel telefoontjes die binnenkomen. Dus we gaan even er doorheen met z'n allen. En dan moet ik beginnen bij Timo, want hij hangt het langs. Timo, goedemorgen.
Jurgen, met Timo.
Hi Timo.
Ik vroeg me af of bekend is bij welke landen de grootste weerstand leefde tegen toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie.
En hoe is dat in verhouding met waar we het vandaag over hebben?
Nou, omdat de onevenwichtigheden in de Chinese economie zorgen voor disbalans in de wereldhandel. Ja. En onrust op de beurzen. En daar werd net ook over gesproken. Dus ik vroeg me af of bekend is bij welke landen de meeste weerstand daartegen leveren.
Oh, dat vind ik al goed. Is het, ja, weet jij dat misschien, Jelle?
Nou, wel in ieder geval dat nu de meeste weerstand als een inkoppertje nu vanuit Amerika is. En Trump die haalt elke keer uit naar Obama en zelfs naar zijn eigen Republikeinse partijgenoten Bush. Dat ze elke keer niks tegen China hebben gedaan. En hij zegt, ik weet niet of het helemaal waar is, maar hij gaf een uitgebreid interview in CNBC. En daarin zei hij, ik heb met Xi Jinping gesproken. En die zei ook, ja, ik kon alles maken. Ik kon zoveel exporteren als ik wilde. Ik kon aan jullie allemaal regels opleggen. En niemand die me wat deed. En ik moet er wel een klein beetje voor Trump opnemen. Niemand doet ook wat tegen China. Of het nou met mensenrechten is. Ja, Amnesty International die tegenop bokst. Of gewoon qua handel. Ik heb altijd het gevoel dat niemand echt een vuist maakt. Ja, dan worden er allemaal wat teksten opgesproken. Ja, okay,
dat doet Trump nu. Maar denk je dat het op de lange termijn echt ook effect zal hebben?
Nee. Oh.
Sorry.
Oh, nou, wat er speelt, ik weet niet. Kijk, op het moment in 2001 bij die toetreding tot die Wereldhandelsorganisatie waren er wel twijfels. Maar het was meer, okay, we moeten het om die economie misschien meer naar onze kant te trekken en hem opener te maken. Nou, dat is dus niet gelukt. Dus achteraf kunnen we zeggen, wat de westerse wereld in ieder geval had gehoopt, is niet geconcretiseerd. En waarom niemand een vuist durft te maken, is omdat het vanuit bedrijven natuurlijk, het heeft een achterland van ruim 1 miljard inwoners. Ja, daar kan je heel veel producten verkopen. Dat lukt niet.
Ja.
Sorry, terug naar je vraag.
Ja. Nee, de vraag heb je beantwoord op deze. Maar ik had even, we hadden het over de goud, zeg maar het goudadvies. Dat heb je even erbij gehad, heb ik begrepen.
Ja, mijn goudanalist en collega Josette Boele, die verwacht wel dat goud gaat stijgen. We zijn ook enthousiast over grondstoffen waar goud in zit. Voor het eind van het jaar, de koers staat nu op $1,218. Verwachten $1,250. En voor eind volgend jaar, 2019, $1,400. Dat nog even voor de correctheid.
Oké, Henk, nog even op je dollar. Of nog even op je goud zitten.
Sieraden van oma.
Of de sieraden van oma nog niet verpatsen in elk geval. Michael, goedemorgen.
Goedemorgen. Hey. Ik hoorde net de heren zeggen dat geld dus niet verdampt.
Nee.
Nou, ik ben het daar dus niet mee eens.
Want zeg het maar, wacht even, je bent er niet mee eens. Wacht even.
Met gestrekt been!
Oké, dat hebben jullie het gehoord. Hij gaat het er niet mee eens. Zeg het maar, waarom ben je het niet mee eens, Michael?
Oké, ik ben het er niet mee eens, omdat geld wel verdampt. De beurs draait op sentiment. Ik heb net het woord een paar keer horen vallen, ook door uzelf. Sentiment. De beurs draait op sentiment. Wie kan mij uitleggen dat het bedrijf Apple $1 biljoen waard is? Hoeveel fabrieken bezitten ze? Als je kijkt naar echte activa, wat hebben ze? Dat ze kunnen zeggen, wij zijn $1 biljoen waard.
Dat is $1,000 miljard, hè?
Ik kan een heel makkelijk voorbeeld geven. Jaren geleden...
Nou, ja, ik vind het wel een mooi voorbeeld van Apple.
Maar ik heb er eentje die nog mooier is.
Maar sorry, Michael, ik heb nog heel wat bellers, dus ik moet even ook andere mensen de kans geven. Sorry, ik wil je niet afchappen, hoor, maar ik moet even toch de heer Nero laten reageren.
Met waardering is het net natuurlijk, om met de eerste te beginnen, is wat de gek ervoor geeft. En Apple valt op zich nog wel mee qua waardering, want het gaat eigenlijk niet om fabrieken, om je toch daarop te corrigeren. Als je ziet hoeveel zij verkopen qua iPhones, qua MacBooks, qua iPods, iPads, dat leveren gigantische winsten op, gigantische omzet op. En op basis daarvan kom je tot de berekening hoeveel Apple waard is. Ja, en dan kan je zeggen, ze zijn maar 800 miljard waard, ze zijn 1500 miljard waard. Ja, daar ga ik niet over, maar het is gewoon wat de belegger voor prijskaartje aan Apple geeft.
Ja, dus het is net wat ik net zei, de verliezen zitten niet in het verdampen van geld, maar in de waardering van het aandeel. Ja, toch?
Ja.
Ja. Okay.
Maar ook mensen hebben het idee, de beurs is niet een centrale bank die geld kan drukken en geld kan verbranden, in die zin verdampen. Het is gewoon wat je net precies dat voorbeeld met die auto. Je koopt en verkoopt iets tegen hogere of lagere prijzen en daarmee neemt de totale waarde van de beurs toe of af. Maar dat is niet zo dat het verdampt.
Ja, oké. Lennox, goedemorgen.
Hi, goedemorgen. Hoor je me?
Ja hoor, ik hoor je heel goed.
Ja, ik had een vraagje. Ik hoor steeds dat de economie wel zo goed gaat. Maar leven we niet eigenlijk in een luchtbel? Want als je naar Amerika kijkt, volgens mij de staatsschuld groeit enorm. En is die renteverhoging niet gewoon een correctie om dat te corrigeren eigenlijk?
Ja, dat vind ik een goede vraag, Ralf.
Nou, je raakt het punt waar heel veel mensen zich druk om maken. Als je kijkt naar de schuldratio, dan kijken we naar de totale schuld ten opzichte van de stand van de wereldeconomie. Dan staat die op het hoogste niveau. Die staat zelfs hoger dan voor de financiële crisis. Maar je moet nooit alleen naar schulden kijken. Je moet ook kijken naar bezittingen. En als je ziet dat een economie groter wordt, of je ziet in Amerika dat een huizenmarkt herstelt en dat de beurs omhoog gaat, gaan ook bezittingen omhoog. En daarmee kan je zeggen, oké, daarmee kunnen schulden ook stijgen. Mm. Alleen het vervelende is, als een beurs draait, of een economie, dan is over het algemeen, dan blijft de schuldenberg redelijk stabiel, terwijl de bezittingen omlaag gaan en dan wordt het een probleem. Maar dat gebeurt alleen, zeg maar, bij draaimomenten. En een wereldeconomie, dat is niet, ik zeg altijd maar, dat is een olietanker, dat is geen Greenpeace Zodiac, die kan niet zo heel snel draaien. Dus het is een heel geleidelijk proces en die gaat niet opeens van heel hard groeien naar krimp. Dat draait langzaam.
Oké. Adriaan Johannes, goedemorgen.
Hey, goedemorgen Jurgen. Ik heb de volgende vraag. Mm-hmm. Stel dat door mijn jarenlange handelen en goede vooruitzichten ik alle aandelen van een bedrijf bezit. En dat haal ik dan zelf van de beurs af. Is daar die mogelijkheid? En als ik dat gedaan heb, dan ga ik eigenlijk inventariseren wat dat bedrijf echt in mijn papieren als waarde gezet kan worden. Mm-hmm. Krijg ik dan niet een knietje van een eenbenige?
Ja.
Ja, je kan een bedrijf van de beurs halen als je alle aandelen in bezit hebt.
Je kan ook zeggen dat je het wil gaan doen en dan krijg je...
Maar
de beurs vakant op je dak, vraag het maar aan Elon Musk.
Maar een simpel voorbeeld, jij bedoelt, ik zeg maar, alles bij elkaar, die 100%, dan heb je 1 miljard betaald voor een bedrijf en dan wil je weten, als ik hem dan echt helemaal in handen heb, dus die, laten we het een papierfabriek of zo noemen, dan wil je weten of dat in het echt ook echt 1 miljard waard is of dat dat mogelijk dan minder blijkt te zijn.
Ja, ik denk dat dat de vraag is.
Nee, maar zo werkt het niet.
Nee,
want is dat niet zo. De koers van een aandeel is in principe de verwachte toekomstige kaststromen die een bedrijf gaat maken. En dat verdisconteer je, daarvoor heb je de rente nodig, verdisconteer je naar het heden. Dus je maakt het contant. Dus stel, de rente is 10%. Een bedrijf heeft een kaststroom van 110 volgend jaar, dan deel je dat plus 110 gedeeld door 1,1 is 100. Is een bedrijf 100 waard. Dus als je zeg maar wat je dus koopt op de beurs zijn verwachtingen voor de toekomst en niet zozeer de stenen en alle niet-machines die nu op kantoor staan. Dat zit er ook in, maar het gaat vooral om de toekomst.
Om de toekomst van een bedrijf. Oké, nou, het is weer een nieuw inzicht erbij. Wacht even, jij zit een beetje te fronsen bij Jelle.
Ja, nee. Ik zat nog even te denken aan wat die meneer bedoelde. Van dan heeft hij het bedrijf en dan gaat hij bijvoorbeeld nog eens een keer beter door de boeken en de voorspelling. Kom ik wel een beetje bij hetzelfde van Ralf uit. Maar
ja, toch?
Was het even op me in laten zinken.
Oké, heel goed. Hij is gezonken.
Ja.
Oké, mooi. Dan kunnen we naar Marcel gaan. Marcel, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Jurgen. Ik had een vraag over de beursmanipulatie. Stel je voor dat jij een bedrijf hebt en je gaat heel goed boeren. En je gaat mij informatie geven en jij zit op de beurs. En dan ga ik aandelen van je kopen. En als dat later uitkomt, ja, dan is dat beursmanipulatie uiteraard. Ja, dan kun je voor gestraft worden. Mm-hmm. Nou ga ik mooie software op de markt brengen. En ik zie dat Spijker en Koopbouwmarkt 20 filialen hebben en die doen het heel slecht. En die hebben grote parkeerplekken voor hun deur. En die parkeerplekken, die worden opeens flink bemand. Ja? En in de loop van de tijd wordt dat meer en meer. Ja, dus dat bedrijf, dat wordt meer waard, omdat daar meer bezoekers komen. Ja, als ik die informatie nou aan jou doorspeel, dan is dat ook beursmanipulatie. Ja.
Is dat ook voor kennis?
Maar waarom zou het bedrijf meer waard zijn dan de auto's? Je moet ook maar net doorhebben dat die mensen echt wat kopen.
Marcel en ik denken even.
Nee, want het is geen inside information. Ik vind het wel super tof gevonden, maar het is geen inside information. Als Ralf en ik een bedrijf hebben en we geven wat... Ralf is de CFO en die geeft wat informatie aan jou door. Wat we bijvoorbeeld van de week zagen, ik ben even kwijt welke topman... Oh ja, die van Steinhoff, dat kwakkelende meubelconcern. Die topman die heeft zijn vriendjes heeft even geappt of ge-sms'd... van het kan zijn dat het koers naar beneden gaat. Jullie moeten even al jullie aandelen verkopen. En daarna komt 2 dagen later komt er een beursfraude aan het licht. Dat is echt inside information. Maar als ik doorspeel, het gaat heel goed. En van buitenaf, er komen steeds meer mensen naar mijn toko. Ja. Het is nou niet...
Het voorbeeld van meneer is overigens wel grappig. Want dat is uiteindelijk... maak je goede analyses of niet? En, maar het voorbeeld van de volle parkeergarages of de parkterreinen. Tijdens het kerstinkoopseizoen in Amerika wordt dat daadwerkelijk gebeurd. Dat er boven de winkelcentra dat er wordt gevlogen om te kijken hoe vol de parkeerterreinen zijn.
Ja. Maar het is toch een heel dun lijntje, wat voorkennis en wat niet?
Nee, helemaal niet. In principe kan je alles wat gewoon buiten in het publieke gebeurt, dat is niet geen voorkennis. En als het gewoon koersgevoelige informatie is van wat bijvoorbeeld topmanagement heeft, ja, dat moeten ze eerst naar buiten brengen voordat ze dat ze daar publiekelijk over mogen praten. Ja.
Wat zo'n overweging van Elon Musk op Twitter om te zeggen van nou, ik zit te overwegen om Tesla van de beurs te halen.
Nee, dat is de beste actie van het jaar, ja.
Ja.
Dat is echt beursmanipulatie.
Ja, en zoals de SEC zei, is roekeloos. Past een CEO van een beursgenoteerd bedrijf niet. En ben ik het ook helemaal mee eens. Dat is de meest debiele actie van dit jaar.
Het blijft mijn held, die Elon Musk. Dus, maar ja, ik ben veroordeeld waarschijnlijk. We gaan zo meteen naar het laatste kwartier. En dan kun jij al je vragen stellen die jij nog wilt stellen over de beurs. Ik heb Vinmar aan de lijn, ik heb Nanne aan de lijn en Nico. Die zitten allemaal te wachten. En ik heb nog heel wat WhatsAppjes en mailtjes die ik moet behandelen. Dus jongens, het wordt spannend in het laatste kwartier. Gaan we even gas geven. Max Verstappen style. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het over de onrust op de beurs. Je kan je vragen stellen via Twitter, @BNR, via Facebook, of je mag me even bellen. 020-468-4x0. Bij mij Jelle Maasbach, BNR beurscommentator. En aan de lijn hebben we Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. Maar eerst even aangeschoven, Paula Seur van BNR Zaken doen. Thomas is er niet. Wat ga jij doen?
Jurgen, ga jij in Almere wel eens naar de Primera?
Ja, bijna altijd.
En waarvoor ga jij naar de Primera?
Nou, dat durf ik niet te zeggen, want ik heb beloofd dat ik gestopt ben met roken. Dus ik kan het dan niet zeggen waarom ik naar de Primera ga.
Nou goed, maar er zijn dus meer dan 500 Primera's. Hè, Nederland. Ze zitten op elk straathoek zo'n beetje. In ieder geval in Almere ook. En wij gaan praten met de algemeen directeur van die winkelketen. En over de uitbreidingsplannen en wat ze nog meer gaan doen. En hij had ook een primeurtje, zei hij. Een Primera.
Dus een Primera.
Kunnen we wel zeggen. Dus ik ben benieuwd waar die mee komt. En mijn zakenpartner is Katja Berghout. Zij zit bij Startup Delta. Zij is directeur internationaal van Startup Delta. En zij is er de volle 2 uur bij om bij te staan als zakenpartner.
Gezelligheid.
Gaan we doen.
We gaan het allemaal horen vanaf 12 uur, dames en heren. BNR Zaken doen vandaag met Paula Seur. Tot die tijd kan je komen met je vragen over onrust op de beurs. Ik heb een paar bellers nog hangen. Eentje heeft afgehaakt in de pauze. Vind ik zo jammer. Maar er zijn nog een paar over. Dus we gaan dan beginnen met degene die het langste hangt. En dat is Nico. Nico, goedemorgen.
Ja, goedemorgen met Nico. Jurgen, ik heb een vraag. Ons pensioengeld gaat naar Amerika. Wordt daar belegd en in aandelen omgezet of in gehandeld? Waarom wordt het niet in Nederland gedaan? En waarom moeten zij er geld aan verdienen en niet Nederlandse burgers daar geld aan verdienen?
Maar hoe kom je erbij dat het alleen in Amerika wordt belegd?
Het merendeel volgens het programma Zwarte Zwanen, 3 afleveringen, hebben ze dat helemaal uitgelegd.
Ja, nou, dat is wel een discussie voor een laatste keer, want ik wil niet helemaal op Zwarte Zwanen afgaan, maar Nederlandse pensioenfondsen die beleggen overal. En ook tijdens de crisis en daarna hebben ze bijvoorbeeld ook in Nederlandse projecten, in vastgoed bijvoorbeeld om de huizenmarkt te stoppen. De Nederlandse pensioenfondsen hebben natuurlijk gigantisch veel geld. Dus die zitten echt in veel meer dan alleen in Amerika.
Ja, maar we weten...
Heel simpel gesteld. Ja. Is als je pensioenfondsen beleggen gewoon wereldwijd. En als je naar de wereldindex van zeg maar de AEX van de wereld kijkt, dan is wel zo dat ruim 50% van die index in Amerika is. Maar ook een heel groot deel is in opkomende markten in Europa en ontwikkeld Azië. En wat dus zeg maar, er is veel in Amerika, maar ook gewoon in de wereld elders en in Nederland. En voor de rest wat betreft het verdienen, uiteindelijk de pensioen als beurzen stijgen, dan verdient het pensioenfonds en dus de mensen die straks pensioen gaan trekken. Dus dat geld wordt verdiend voor gewoon de pensioenopbouwers.
Uiteindelijk.
Dus het is niet zo dat de Amerikanen dat verdienen.
Oké, maar je stimuleert wel, als je natuurlijk in Amerikaanse bedrijven investeert, stimuleer je wel hun economie meer dan de ons. Ik denk dat Nico dat vooral bedoelt.
Heeft dat er niets mee te maken? Nee, want uiteindelijk als ik mijn beursorder opgeef bij een Nederlandse instantie, dan betaal ik daar de fee om die dat aandeel te kopen.
Ja. Ik ben er nog niet helemaal tevreden over het antwoord. Ik denk Nico ook niet.
Goed.
Als ik 1000 euro wil investeren in aandelen, natuurlijk, ik wil daarvoor aandelen kopen in een bedrijf. Dat geld gaat dus blijft alleen maar in de aandelen op de beurs handelen. Het bedrijf zelf merkt daarvan niets. Alleen als het echt een omissie is aan aandelen, neem ik aan. Of een emissie is aan aandelen.
Klopt.
Oké, dus alleen bij emissie, zeg ik emissie. Dus als er aandelen worden uitgegeven, dan alleen wordt er geld verdiend. Maar dat geld, dat kan
ook
van...
Nee, dan wordt er geld opgehaald. Of wordt opgehaald. Er niet geld verdiend, maar wordt er opgehaald om uiteindelijk in een bedrijf te investeren. En dat moet dan weer gespiegeld worden in de aandelenkoers.
Dat geld kan toch ook uit onze pensioenfondsen komen voor Amerikaanse bedrijven?
Ja, ja, maar dan is het niet zo dat zij daarmee verdienen. Want uiteindelijk, als een bedrijf zeg maar 5 miljard ophaalt... Mm-hmm. met door nieuwe aandelen uit te geven... gaat ook de waarde van het bedrijf met 5 miljard omhoog.
Oh, dus je aandelen blijven dan ook
het
geld
waard? Nou ja, het is de bedoeling dat dat geld gaat renderen. Maar het is natuurlijk wel zo dat je gewoon... het komt meteen bij de waarde van het bedrijf.
Oké. Nou, een andere vraag. VND. Nederlands pensioengeld door een Amerikaanse belegger gebruikt om VND op te kopen. Nou, de geschiedenis kennen we. VND op een gegeven moment helemaal uit elkaar getrokken. Is dat niet een zorg waar wij moeten naar kijken van wat er met ons pensioengeld gebeurt?
In een zekere zin wel, maar even we gaan nu heel erg de diepte in. Ik ga het proberen het simpel uit te leggen.
Heel graag.
Als je kijkt naar een beleggingsportefeuille, dan zal het overgrote deel van mensen die beleggen, die zullen beleggen in obligaties en aandelen en die zullen een deel liquide middelen, dus zeg maar gewoon spaargeld aanhouden. Dan heb je ook nog dat je een deel kan zeggen, ik beleg in vastgoed en ik beleg in grondstoffen, maar dat zijn, dan hebben we het over een paar procenten. Mm-hmm. En als we het dan hebben over zeg maar private equity huizen, die zeg maar dat waren huizen die in VND investeerden, dan heb je het misschien over 1-2% van je portefeuille.
Oh, dus het is dat, okay.
Dus natuurlijk, het gaat om hele grote bedragen, het gaat om miljardenbedragen, maar pensioenfondsen hebben honderden miljarden tot hun beschikking. Dus voor pensioenfondsen is dat gewoon het spreiden van risico. En dat doen ze en daardoor beleggen ze erin. Je kan wel een maatschappelijke of ethische discussie hebben. Dat wordt vaak gedaan door mensen die hele hoge fees rekenen, dus hoge kosten rekenen. Is dat gerechtvaardig voor het rendement wat je gaat halen? Maar ja, we moeten het niet te dramatiseren.
Nee, en over het algemeen hebben we ook best wel degelijke pensioenfondsen. Dat zijn toch wel best wel degelijke beleggers?
Ja, over het algemeen wel. Maar op zich, want dat is natuurlijk ook wat in Zwarte Zwanen werd, daar ging het om. Die discussie van, ja, is het gerechtvaardig om die hoge fees te betalen? Ja, nou, dat is een discussie die je kan hebben.
Oké. Nanne, goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, ik had een vraag over analistenrapporten. Je leest regelmatig dat analistenrapporten afgeven en op basis van die rapporten gaan koersen omhoog of naar beneden. En ik ben gewoon benieuwd in hoeverre worden die analistenrapporten, wordt dat ook gezien als een beursmanipulatie? Want soms schrijft een analist gewoon wat en daar wordt direct op gereageerd door de beurs. Maar dat hoeft niet eens waar te zijn, dat is gewoon een visie. Maar ja, daar kunnen ook belangen bij gemoeid zijn als mensen bijvoorbeeld short zitten of op een andere manier. Dus ik vroeg me af of daar ook wordt er ook op gelet vanuit een waakhond of iets anders? Dat vroeg me gewoon.
Ja,
nou ja, die analistenrapporten durf mijn hand wel voor in het vuur te steken. Die zijn altijd wel gestoeld op goede research en die zijn best wel onderbouwd. Wat je wel ziet is dat er nu steeds minder rapporten komen. BAM heeft, er was een keer een analist, ik ben even zijn naam kwijt, die schreef het over BAM. Het ging gelijk de koers met 5% naar beneden. Vorige week was het ook bij een midkapper dat de koerskaart naar beneden ging. Komt wel steeds meer vanuit bedrijven kritiek op. We hebben het voorbeeld van jaren geleden van Teun Teeuwsen. Die schreef toen een kritisch rapport over Imtex. Eigenlijk een van de mensen die als eerste zag dat daar fraude gepleegd werd. Dat het niet goed ging, vooral bij de buitenlandse divisies. En die werd toen snoeihard vanuit het bedrijf aangepakt. En later kreeg hij wel gelijk. Maar ja, ik weet niet hoe Ralf erover denkt, maar je moet er eigenlijk wel van uitgaan dat die rapporten wel kosher zijn en dat dat wel gestoeld is op goede research.
Veel belangrijker, er zitten gewoon Chinese walls, even voor de luisteraar. Een analistenteam mag niet met handelaren praten. Of ja, ze mogen wel praten, maar dan gewoon in meetings waarin zeg maar rapporten. Maar voor de rest zijn dat gescheiden wegen binnen een financiële instelling. Zijn het aparte afdelingen.
Ja.
Maar wat wel belangrijk is, en daar heeft meneer wel gewoon een punt. Als zeker een analist, er zijn stel meerdere analisten volgen een bepaald bedrijf. En dan weet de markt dat bepaalde analisten heel goed zijn. Of zijn van een groot huis, dus een grote bank. En dan heeft het direct impact op de koers als hij een koop- of een verkoopaanbeveling doet. Maar hier geldt weer wat ik net eerder zei. Vergeet nooit, het is inderdaad gewoon een visie. En als je koopt of verkoopt, zit er dus aan de andere kant iemand die de tegenovergestelde visie heeft. Dus die dan niet eens is met de analist. Wat wel nog een laatste dingetje. Voor te kijken of een markt, hoe de analisten naar markten kijken, is een hele goede indicatie om te kijken of analisten per saldo hun verwachtingen omhoog naar boven bijstellen of naar beneden voor zeg maar winsten. Daar wordt vooral naar in het cijferseizoen naar gekeken. En dat is een belangrijke ook indicator om enthousiast over een beurs te zijn of niet.
Ja. Ik heb snel een paar vragen beantwoord hoor, nog via WhatsApp. Vinden jullie dat bij shortselling beperkingen opgelegd moeten worden? En de volgende vraag voor shortselling, kunnen de heren uitleggen welke toegevoegde waarde shortselling op de beurs levert?
Het zorgt voor extra liquiditeit.
Okay.
En dat is ontzettend belangrijk. Hoe meer liquide een markt is, hoe efficiënter de prijszetting wordt gedaan. Mensen die zeg maar anticiperen op een daling worden vaak als negatief bestempeld vanuit de politiek. Ja. Maar het zorgt voor een liquidere markt. En dat is zeker in stresssituaties alleen maar beter.
Ja. Iemand schreef hier ook, ik kreeg een mail binnen. Leuk onderwerp, maar niet voor 95% van de mensen. Stel je hebt een ton, stel je bereikt 5% rendement, heb je 5000 euro per jaar. Zeker niet voldoende om minder te werken. Eerst met pensioen, nieuwe auto of opleiding voor de kids. En ik begon met, stel je hebt een ton. Dat hebben de meeste mensen niet eens.
Nee, ik ook niet hoor.
Nee. Ja.
Ik werk bij BNR.
Maar het gaat niet om het ene jaar. Maar als je stel, en dan maakt het niet uit of je met 1000 euro begint of met 100.000 of zelfs met 25 euro per maand. Maar als je 5% maal 5% maal 5% maal 5% dan doe je voor 20, 25 jaar achter elkaar. Dan wordt het beginnen het interessante bedrag te worden.
Ja, dan gaat het er leuker uitzien. Heren, ik heb nog zoveel vragen die ik wil stellen, weet je. Maar ik heb gewoon geen tijd. Toch één WhatsApp snel. Hey Jurgen, ik heb begrepen dat er op de beurshandel vooral met supercomputers verhandeld wordt. Dan is mijn vraag, heeft überhaupt Janne allemaal nog een kans tegen deze grote spelers?
Wordt wel moeilijker. De particuliere heeft wel lastiger tegen de grote jongens.
Ja, dus als je de beurs op gaat, is het advies, Ralf?
Nou, de afgelopen dagen laat zien dat ook de computers het niet altijd bij het rechte einde hebben. Dus er zit altijd emotie in de beurs die niet te voorspellen is.
Oké, heren, we zijn komende
even. Kunnen we niet doorgaan dat we zaken doen gewoon eruit?
Gewoon zaken
doen.
Nee, ik denk dat we gewoon nog een keer zo'n uitzending moeten doen. Ralf, we gaan binnenkort gaan we nog zo'n uitzending doen als het voor jou oké is.
Hartstikke leuk.
Ja, nou, Jelle Maas mag gewoon zeggen.
Onder jouw bezielende leiding.
Dat, natuurlijk, ja. Dan ga ik alvast ook wat beleggen ergens. Jelle Maas mag onze eigen BNR-beurscommentator en Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO, waren het afgelopen uur hier om uw antwoorden te geven op de vragen over de beurs. Hou onze social media website in de gaten. Twitter, @BNR, onze Facebookpagina en BNR.nl. En blijf vooral vragen, want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen BNR Zaken doen met Paul Lesseur. En ik ben er maandag weer. Ik ga nu even beleggen in mijn eigen toekomst. Hoe ik het gaat doen. Ik heb nog geen idee. Tot de volgende week.